Oké, goedemorgen. Als we eventjes tot rust kunnen komen, stilletjes blijven, kunnen we starten, plaatsnemen. Ik ben blij om Potscherven terug te zien. Welkom Potscherven, dank u wel Martin. Mededeling kunnen jullie erin vinden, alles wat dat nodig is, wat dat eens de week gebeurt. Goed, we niet op het einde van de dienst weer te herhalen. Jan die zit momenteel in Oost-Rozebeke voor de boodschap. David heeft deze ochtend gevraagd om eventjes rusten met zijn gezin. Een off-day te nemen. Ze zijn eens gaan ontbijten. Nu, het is september in ieder geval. Het begin van het schooljaar. We gaan terug weer beginnen in ons normale ritme. Oké. Welkom ook aan gezin Goemine uit Bissegem. Ik heb gevraagd aan Pieter Jan om de boodschap te verzorgen. We zien er echt naar uit. Dank u wel om hier te zijn. Dus dat is ook mee, die we ook kennen. Van heel goed. Nee, kijk, we gaan samen bidden. We gaan een paar liederen zingen en het kindermoment wordt door Geertrui gedaan. Vader, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel voor dit moment dat u ons gegeven heeft. Dank u wel dat we hier echt samen kunnen komen om u te zoeken, samen. Om samen te bidden, om samen te zingen. Om samen uw woord te ontvangen. We weten dat u ons het leven heeft gegeven en we zijn u daarvoor dankbaar. We zijn ook dankbaar voor het leven van Jezus. Dank u wel dat wij terug weer verbonden mogen zijn met u, Vader. Dat we samen verbonden mogen zijn. En daarom zijn we hier. We zijn hier echt in alle dankbaarheid. Echt dankbaar zijn we hier voor het leven. Dankbaar zijn we hier dat we u lief hebben en dat we deze band mogen hebben met u. Vooral echt dat u onze harten opent. Dat u tot ons spreekt. Dat u ons leidt. En dat u ons op weg verder zet. Dank u wel, Vader. Amen. We gaan samen recht staan voor het eerste lied. Levende offers.
Thank you. dankzij het al. Mogen wij voor rust staan. Hier zijn wij als levend overheer. Heilig en aangenaam voor u. Hier zijn wij. Wij liggen voor uw troon in al onze dromen en ons nu.
De Franse interpretatie van Amazing Grace, Gras infini in het Frans. De vertaling staat erbij. Thank you. Als lied gaan we recht staan. Iemand maakt u alles weer nieuw. Maar recht staan. En dan is het kindermoment.
Heal thou the
neerzetten.
Goedemorgen iedereen. De kinderen mogen vooraan komen. Misschien de kleintjes een beetje van voren en de grote een beetje achteraan. Ja. Maar, luister je goed, ik ben een beetje verdrietig. Weet je waarom? De vakantie is voorbij. Jullie zeggen, yes, de vakantie is voorbij. Zeggen jullie dat? Nee. Joepie, terug naar school, kom. Joepie. Oei. Ah, goed. Zeg, maar ik ben een beetje verdrietig. Maar ik ben toch heel blij, hoor. Wij zijn al een keer naar school geweest. Wij hebben al de nieuwe directeur gezien. Beetje spannend natuurlijk allemaal. Ja, meester Piet. En voor alle kinderen, waar ze ook naar school gaan, het is een terugzien naar onze vriendjes. Zeg, weten jullie nog, in het begin van de vakantie... Nu moeten we daar iets anders zeggen. Weet je nog dat ik daarover heb gesproken? Als je op vakantie gaat, dan geef ik jullie, of gaf ik jullie, vakantietips mee. Ik ga een keer kijken of jullie... naar die vakantietips, als je daar iets hebt mee gedaan. Oké. De eerste vakantietip. Sta stil en let op Gods wonderen. Hebben jullie dit gedaan tijdens de vakantie? Weet je niet meer? Heb je gekeken naar de mooie natuur? Misschien ben je naar Paradijsa geweest, naar de mooie dieren gaan kijken? Of ben je naar de zee geweest? Ja? Goed. We gaan een keer kijken. Tweede tip. Vriendschap. Hebben jullie nieuwe vriendjes gemaakt of de vriendschap is die sterker geworden? Jij bent op een ander kamp geweest? Nieuwe vrienden gemaakt? Heel goed. Ook nieuwe vrienden gemaakt? Heel goed zeg. Dat is ook heel goed. Hè? Lees je Bijbel bid elke dag. Maar ja, het was zo leuk in de vakantie. Heb je daar wel tijd voor gehad? Ah, ik heb dat gedaan ook heel goed. Zeg, is dat echt zo een wet? Dat moet. Maar als je wilt groeien... Jullie hebben lekkere dingetjes gegeten tijdens de vakantie... of heb je Hans de vakantie niet gegeten? Geen boterhammetjes, geen frietjes? Dus, maar als we willen groeien naar de Heer Jezus toe... dan gaan we ook moeten zeker in het woord lezen. Ja. Genieten. Wie heeft er dat gedaan? Ja. Zeg, van wat heb jij echt genoten? Zou ik een keer komen zeggen? Kom ik hierin? Kom ik hier bij mij? Durf je niet? Wie durft aan de micro iets zijn? Ik heb daar echt van genoten. Maar dat moet je ook doen, hè? Van wat heb jij echt genoten?
Van Stor en Boris.
Van Stor en Boris. En vertel ik je, wie is Stor en Boris?
Onze honden.
Onze honden. Dus ze heeft echt genoten. 2 maanden hè, met de honden. Goed. En het laatste stukje. Oei. Wees dankbaar. En daar ga ik een beetje langer bij stilstaan. Kom een keer naar hier. Je mag nog niet tonen wat erop staat. Zo. Je houdt dat voor u. Als ik zeg, je mag het tonen. Ja, kom maar naar hier. En dat is iets dat ik heel belangrijk vind. Misschien zeggen jullie, oh, ze zegt dat nu nog een keer. Maar dat is iets dat wij heel veel vergeten. En dat is 3 kleine woordjes. Dat we heel veel moeten zeggen. Wij als grote mensen ook, hoor. En ik doe dat dikwijls. Maar we gaan eerst zeggen wat dat erop staat. Jij mag het dan voor. Draai maar op. Wat staat daarop? Heel leuk.
Dank je wel.
Dank je wel. En wat we nu eerst gaan doen... We gaan straks in de zondagschool daarmee verder. We gaan eerst iemand bedanken. En we gaan dat allemaal samen doen. Voor de voorbije vakantie gaan we samen zeggen... Doe maar. Dank je wel, Heer Jezus. Gaan we dat nog een keer doen? Dank je wel, Heer Jezus. Goed onthouden. dat we dat heel veel doen. We wonen in een rijk land. We hebben heel veel dingetjes. We hebben veel leuke dingen gedaan. Iedere dag eten. Geen oorlog in ons land. Kindjes, we moeten daar echt over nadenken. Goed, en we gaan nog een keer dank u wel zeggen. En dat mag je dan draaien. En dat moet je heel veel zeggen. Aan je mama, papa, pleegmama, pleegmama. Het maakt niet uit. Ja, maar we gaan nu mama en papa. Nu gaan we mama en papa zeggen, omdat het gelijk zou zijn. Nog een keer. Dank je wel, papa en mama. En we gaan in de zondagsschool daar verder rondwerken. En je mama's en papa's, jullie zullen zien wat daarvan komt. Goed. Jullie mogen dit aan mij geven. Jullie mogen terug daar staan voor het lied. En ik wil nog juist iets zeggen. Er is terug school. En ik was nogal streng. Ja, ik vind het belangrijk. Maar het gaat niet om het diploma. Maar de haven en de talenten die we hebben, wij moeten ons inzetten. En er is voor alles een tijd. Er is vakantie geweest. En nu gaan we ervoor gaan voor school. Hè? Gaan we ons best doen?
Ja.
Gaat er iedereen voor gaan? Ja. En nu is het werken. Het kan niet altijd feest zijn. Hè? Dat gaat niet. Hè? Nu is het school. En ik wil zeggen, voor het ene kindje gaat het gemakkelijker dan voor het andere. Maar wij moeten mee. Jezus. Oké. En we gaan dit lied zingen. Goed. Het is een liedje dat we nog nooit gezongen hebben. Maar dat geeft niet. Hè. Ik kende het ook niet. Maar het zijn zulke mooie woorden. En als we over die woorden nadenken. Met deze woorden gaan we het nieuwe schooljaar in. De Heer Jezus is bij ons. Hè. Soms zal het niet gemakkelijk zijn. Maar naar school gaan is ook heel leuk. De Heer Jezus is altijd bij ons. En wie zou er willen bidden? Misschien een keer een ander kindje. Niet altijd dezelfde. Kom dan maar hier.
Dank je wel dat het weer school mag zijn. En dat het goed jaar mag zijn. En dank je wel dat we jou mogen danken. Amen.
Goed. De Kinderen mogen naar de zondagsschool en misschien ter informatie. Volgende week gaan we de voorstelling doen van de zondagsscholen. En sommige kinderen gaan overgaan, dus dat gebeurt pas volgende week. Oké.
Oh, dat mag iets hoger staan voor mij. Goedemorgen allemaal. Het is de eerste keer dat ik hier bij jullie van voor sta. Dus dat is best spannend. Maar goed, we gaan er het beste van maken. Ik wil misschien beginnen met een aantal vraagjes. Misschien. Yes, staat er al op. We hebben het al gehad over het nieuwe schooljaar. En ik vraag me af welke dag dat we vandaag zijn. Welke datum? Heeft iemand een idee? In september, ja. Er zijn al in de geschiedenis heel wat 1 september gepasseerd, maar ik wil er eentje uitpikken vandaag. En dat was de inval van Duitsland in Polen in 1939. Dat is de start geweest van de Tweede Wereldoorlog. En gelukkig voor ons zijn er geallieerden opgestaan die de Duitse agressie hebben tegengehouden. Die geallieerden zeiden, die Duitse levensstijl, de waarden waarvoor dat zij staan, dat willen wij niet hebben. En de geschiedenis is zo gelopen dat zij uiteindelijk de overwinning hebben behaald. Ik wil het vandaag hebben met jullie over net zo'n strijd, die we dagelijks moeten strijden. De strijd tegen onze zondige natuur. De strijd tegen het vlees, om het in de woorden van Paulus te zeggen. Met als doel een heilig leven leiden. Ik zal dit aan de dag leggen aan de hand van de brief die Paulus heeft geschreven aan de Romeinen. En de focus wil ik daarvoor leggen op hoofdstuk 6 tot 8. Hoe kunnen wij een heilig leven leiden? Misschien even wat context. De brief aan de Romeinen is door Paulus geschreven, zoals gezegd. En het is eigenlijk bijzonder omdat Paulus deze gemeente nog nooit in persoon had bezocht op het moment dat hij de brief schreef. En Paulus schreef deze brief naar aanleiding van spanningen die er waren tussen enerzijds christenen die van Joodse afkomst waren en christenen die van niet-Joodse afkomst waren. Paulus maakt van deze gelegenheid gebruik om aan deze christenen, die waarschijnlijk nog niet heel grondig waren onderwezen in de leer van het christendom, om aan deze christenen het christendom heel mooi uit de doeken te doen. En daarom is de Romeinenbrief zo rijk in wat dat er staat in de geestelijke waarheid. En het doel was daarvan om eenheid te creëren in die gemeente in Rome. We gaan anders vlug eens door de brief vliegen. Romeinen 1 tot 4, laten we daar beginnen. Daar kunnen we uit concluderen dat iedereen schuldig is tegenover God. Iedereen. Er is geen excuus, geen smoesjes. Zowel niet-Joden als Joden die christenen zijn. En we zijn allemaal zondig tegenover God. We hebben zijn wet overtreden. Dus eigenlijk zijn we allemaal ten dode opgeschreven. Maar, en dat is de conclusie van de eerste 4 hoofdstukken, er is rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus uit genade. Dat roept natuurlijk een vraag op. Als we al rechtvaardigd zijn door het geloof in Jezus Christus, ja, maakt het dan uit hoe dat we leven, hoe dat we ons gedragen? Dan gaan we over naar Romeinen 5 tot 8. Daar gaat het over heiliging. Dus eerst heb je de rechtvaardiging uit Romeinen 1 tot 4. En dan begint Paulus met het uit de doeken te doen wat heiliging is. En dat is het worden van een nieuwe mens. Een mens zoals God het altijd al bedoeld heeft. En in hoofdstuk 5 gebruikt Paulus daar een heel toepasselijk beeld. Hij zet het beeld van Adam vanuit Genesis 1, en dat staat symbool voor de oude mens, tegenover het beeld van Jezus, de nieuwe Adam, de nieuwe mens. Adam wordt dus gebruikt als een afspiegeling van de zondige mens die onder de macht van de zonde leeft, en dit leidt uiteindelijk tot de dood. Daartegenover plaatst Paulus Jezus, de nieuwe Adam, die het beeld is van de nieuwe mensheid, zoals God het vanaf het begin al bedoeld had. Dit beeld leidt tot een leven in volle gehoorzaamheid aan God en vertrouwen in God. Na de rechtvaardiging door het geloof volgt dus de heiliging, zoals ze zegt. En dat is een proces waardoor we die nieuwe mensheid, Jezus, de nieuwe Adam, handen en voeten gaan geven. In hoofdstuk 6 dan beantwoordt Paulus de vraag die we daarnet hadden gesteld, van maakt het uit hoe we leven? En in vers 1 van hoofdstuk 6 staat er dan ook, betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Dit zet de toon voor de rest van hoofdstuk 6, maar ook voor de twee hoofdstukken die daarop volgen, hoofdstuk 7 en 8. Ik wil het vandaag dus met jullie hebben over deze hoofdstukken en in een denkbeeldige helikopter daarin zo overvliegen om te zien hoe dat landschap eruit ziet. Daarvoor wil ik eerst terugkeren naar het Oude Testament. Want in deze drie hoofdstukken die we zullen bespreken, zit een zekere meerlagigheid. En ik wil daar één laag in uitlichten. Dat is de laag van de Exodus, in vergelijking met de Exodus. Zoals je straks zal merken, zijn er heel wat parallellen te leggen met deze eerste drie hoofdstukken, of met deze hoofdstukken in Romeinen, 6 tot 8, en de Exodus zoals wij die kennen. N.T. Wright, dat is een Britse bijbelgeleerde, noemt deze drie hoofdstukken uit Romeinen dan ook de New Exodus. De nieuwe Exodus. Het is van belang om deze link te leggen, omdat het het grote verhaal weergeeft. Een overkoepelend geheel. Het komt misschien niet exact, en waarschijnlijk niet exact, overeen met uw persoonlijke ervaring en beleving van de Exodus. Maar het laat ons alleszins inzien waar we vandaan komen. En waar we uiteindelijk naartoe gaan. Even een korte recap van wat er in het Oude Testament gebeurt wel. In het Oude Testament wordt het volk Israël gevolgd. En het grote verhaal van de Exodus begint dan ook bij het feit dat het volk Israël in slavernij leeft onder de farao van Egypte. Ze worden uitgebuit, verracht en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Maar op een gegeven moment besluit God om zijn volk te bevrijden. En daar staat er dan dat hij hen roept als een zoon. Hij geeft hen een nieuwe identiteit. Hij noemt hen, toont de grens aan tussen de slavernij onder de farao en vanaf dat ze dan door de Schelfzee zijn geraakt, de vrijheid in het zoonschap aan God. Maar wat het volgt is, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, dat is geen rozengeur en maneschijn. Want de zware tocht door de woestijn brengt heel wat geestelijke spanningen met zich mee. Het volk slaagt er maar niet in om aan God te gehoorzamen en hun vertrouwen in hem te stellen. Een van de gekendste voorbeelden, en een van de voorbeelden die misschien het meeste spreekt, is het aanbidden van het gouden kalf aan de voet van de berg Sinaï. Daar zien we een afbeelding van de berg Sinaï. Daar ergens zou dat moeten zijn gebeurd. Daar verbleef het volk op dat moment 2 jaar. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op die top geweest. Om daar in de nabijheid van God te zijn. En onder andere de stenen tafelen te ontvangen, waarop dan de 10 geboden zouden staan. En wat is het eerste wat Mozes doet als hij aan de voet van de berg komt? Dat is die stenen tafelen breken. Hij laat ze niet gewoon vallen uit verschot of zo. Nee, hij is boos en hij werpt ze weg. Hij smijt ze kapot. Want hij ziet dat het volk van God, Israël, de wet heeft overtreden. Gebroken, zo je wil. Maar God beslist vanaf dat moment niet om zich terug te trekken. Van, die maken er altijd een zootje van. Ik wil daar niets mee te maken mee hebben. Nee, hij doet het juist het omgekeerde. De tabernakel wordt aan de berg Sinaï gebouwd, zodat God in het midden van het volk kan zijn en hen kan leiden naar het beloofde land, het ultieme doel. Goed, tot daar de Exodus. Nu jullie die achtergrond mee hebben, kunnen we overgaan naar Rome, naar de gemeente in Rome. En ik daag jullie uit om tijdens mijn verhaal een aantal parallellen te zoeken tussen de Exodus van het Oude Testament en de nieuwe Exodus. De nieuwe Exodus. Goed. Romeinen 6. Romeinen 6, dat is het eerste deel van deze trilogie. En dat gaat eigenlijk over een liedje van Bob Dylan. Met de titel Gotta Serve Somebody. En in dat liedje zingt hij... You're gonna have to serve somebody. It may be the devil or it may be the Lord. But we have gotta serve somebody. Goed, wij allemaal zijn afstammelingen van Adam. Het beeld van de mens die onder de macht van de zonde leeft. Die zonde zou je kunnen vergelijken met een soort slavendrijver met zijn zweep in de hand die jou dwingt en waaronder je gebukt gaat. Die zegt jou wat je moet doen. En als slaaf zijnde ken je je positie en gehoorzaam je aan deze slavendrijver. Uiteindelijk drijft de slavendrijver jou de dood in. En dat is geen rooskleurige toekomst, zoals je wel kan inbeelden. Weet iemand wat de meest voorkomende manier is om uw vrijheid als slaaf te ontvangen of beërven? Heeft iemand een suggestie? Dat is een mogelijkheid. Maar de meest voorkomende manier is sterven. Goed, spreek voor zich. Die slaven hebben daar niet veel voordeel aan. Maar goed, daar komt het wel op neer. En dat is ook wat de doop als functie heeft. We sterven voor de zonde. We sterven voor die slavendrijver. Zonde, nog in zonde kunnen leven. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. En anders dat het is zoals bij gewone slaven, is het voor ons een feit dat we terug opstaan. Wij kunnen genieten van die vrijheid. En dat is ook wat het vervolg van vers 4 weergeeft. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Wij staan terug op. Op dat moment zijn we met andere woorden getransformeerd in Jezus Christus, onze Heer. En we leven voor God. We zijn van die oude mensheid, het beeld van Adam, naar die nieuwe mensheid overgegaan. Het beeld van Jezus. Voor het eerst kunnen we dus tegen die slavendrijver zeggen, nee, ik gehoorzaam niet. En het is onze verantwoordelijkheid om dat dan ook te doen. Paulus gaat verder in vers 11. Zo moet ook u uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Hij vervolgt, en dat is eigenlijk een opdracht die hij weergeeft. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. We hebben dus een nieuwe identiteit gekregen door onze wedergeboorte. En we zijn volledig nieuwe personen met een nieuwe identiteit. En daarmee gaat een gedragsverandering gepaard. We zijn niet langer slaven van de zonde. En we kunnen nee zeggen, we horen nu bij God. We zijn vrijgemaakt en in zijn wil zijn we dienstbaar aan de gerechtigheid. Deze identiteitsswitch, zoals je zou kunnen noemen, heeft heiliging tot doel. Een proces dat ons hele leven plaatsvindt en dat het eeuwige leven bij God als eindstation heeft. Maar het begint dus nu al. Dat is een samenvatting van hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 nemen we in het begin een stukje gas terug. Nu betrekt Paulus in de plaats van de macht van de zonde specifiek de wet. Hij heeft het over de wet. Hij vergelijkt onze relatie met die wet met een huwelijk. Het is helaas niet zo'n gelukkig huwelijk. Want het brengt ook opnieuw hier de dood voort. Het opvallende is echter dat de wet zelf heilig is. De wet zelf is heilig, is volmaakt, is rechtvaardig, is goed. Zoals Paulus dat benoemt in hoofdstuk 7, vers 12. De wet is dus, zou je kunnen zeggen, in theorie een prachtpartner. En bij gevolg kunnen we concluderen dat dat rothuwelijk niet aan de wet danken is, maar dat wij de schuldigen zijn. Wij zijn de schuldigen. Wij zijn in tegenstelling tot de wet niet heilig, niet volmaakt, niet rechtvaardig, niet goed. Want we zijn nakomelingen van Adam en kunnen niet tippen aan die wet. We zijn onder de macht van de zonde, in de oude natuur weliswaar. Hè? Weet je, de wet was oorspronkelijk bedoeld om ons te kunnen leven geven, maar het is in realiteit een middel geworden om ons te veroordelen en wijzen op onze vele zonden. We botsen daar tegenaan. En paradoxaal genoeg, hoe beter dat we de wet kennen, hoe meer dat we beseffen hoe veroordeeld we zijn. Maar er is goed nieuws. In vers 4 schrijft Paulus: Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. We behoren de wet niet meer toe, maar nu zijn we van Christus. We zijn van Christus, getrouwd met Christus. Een beeld dat doorheen het Nieuwe Testament nog een aantal keer voorkomt. Een prachtig beeld, vind ik zelf. Goed, even een tussentijdse samenvatting. We hebben een nieuwe natuur gekregen in Christus. Dat is, laat ons zeggen, onze nieuwe ik. Vrij van de besmeuringen en de striemen van de zweep van de zonde. En dat is helemaal niet onze eigen verdienste, voor de duidelijkheid, maar het is een geschenk. Ook de wet kan ons niet meer veroordelen, omdat we nu Jezus toebehoren en een leven kunnen leiden voor God. Ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen onder jullie zijn die zich de bedenking maken. Ja, sinds deze transformatie heb ik toch nog behoorlijk wat gezondigd. En ik denk dat dat voor ons allemaal wel geldt. Leiden wij wel een leven voor God? Hoezo ben ik vrij van de macht van de zonde? Ik zie dat niet altijd in mijn eigen leven. Wat we niet mogen doen, is verwachten dat we plots perfect zullen zijn. En wat we zeker niet mogen doen, is enkel op basis daarvan onze redding in twijfel trekken. Zoals mijn ouders mij zo vaak op het hart hebben moeten drukken en dat nog altijd doen, is perfectie is voor hierboven. Dat is de realiteit. Zoals we daarnet ook hebben gezongen, eenmaal maakt u alles volmaakt en daar kunnen we naar uitzien. Maar nu zien we dat nog niet altijd. En Paulus merkt dat ook op. Om zijn hele leven te leiden naar Gods wil. En dan komt die gekende paradox. Vers 19. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Paulus beschrijft hier met andere woorden een inwendig conflict, een inwendige strijd. Het is een strijd die zich voordoet in het leven van iedere christen. Het willen doen wat God wil en zijn wet willen naleven is een cruciaal kenmerk van een wedergeboren christen die de geest van God heeft. Maar als je eerlijk bent en naar je eigen leven kijkt, dan merk je dat het alles behalve vanzelfsprekend is, om ieder moment zijn wil in de praktijk te brengen. Eigenlijk best bizar, want normaal gezien, als je iets wil, dan ga je het heel graag doen, maar toch blijkt het een obstakel te zijn. Iedereen botst daarop. En Paulus geeft hier een antwoord op de vraag, ja, hoe is het dan mogelijk dat iemand die vrij is van de macht van de zonde toch nog zondigt? Als Paulus zegt dat hij de zonde niet meer teweeg brengt, maar de zonde die in hem woont, dan is dat geen goedkope smoes. Nee, hij wijst hier op het conflict tussen die echte ik, de nieuwe ik, en je oude, zondige natuur. Hij scheidt wie je echt bent van wie je, of wat je, zeker niet meer bent. We zijn een nieuwe creatie, we zijn wedergeboren, maar die oude natuur is er ook nog. En die is nog altijd vatbaar voor die autoritaire stem van de slavendrijver. De zonde is er immers nog wel, de kracht van de zonde is er nog wel. De slavendrijver is niet verdwenen uit deze wereld en dus kan je er nog steeds door beïnvloed worden. En daar moeten we voor waken. Maar opnieuw, het is belangrijk Op dit moment zijn we zijn slaaf niet meer. En wat is het gevolg? Als we op bepaalde momenten toegeven aan de zonde, aan die slavendrijver, dan overtuigt de geest ons van die zonde, als dat goed is. En dat doet pijn. Wil God met heel je hart en leven behagen, maar dat lukt niet. En dat doet pijn. De consequenties van de zonden die we begaan, die doen pijn. En dit alles leidt ertoe dat de strijd die we ervaren ons ontzettend zwaar valt. Paulus schrijft daarover in vers 24. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Als wedergeboren christenen is dit ergens een logische conclusie. We komen tot het besef dat we op onszelf ellendig zijn. We kunnen het niet alleen. En als we dat beseffen, dan kunnen we ons eindelijk uitstrekken naar iets dat buiten onszelf is. En we kunnen ons de vraag stellen, wie zal ons redden uit dit lichaam van de dood? Want wij zelf kunnen het niet. En Paulus schrijft in het vers dat daar meteen op volgt, vers 25, God zij gedankt, en heeft met andere woorden meteen zelf het antwoord, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde. Dus opnieuw die scheiding. Het antwoord is, met andere woorden, Jezus. Hij geeft ons onze nieuwe identiteit en het vooruitzicht dat we zullen worden verlost uit het lichaam van deze dood. Onze oude natuur. Ons lichaam met al zijn gebreken. De strijd tegen deze oude ik blijft echter ons hele leven een realiteit. Maar daarin staan we nooit alleen. We worden toegerust. We kunnen nee zeggen. We kunnen de uitkomst beïnvloeden. Ik zeg wij als in wij allemaal, maar ook wij als in jezelf en Gods geest die in jou is. Het is een en-en verhaal. Het is niet zo dat jij op jezelf al het werk moet verrichten. En het is ook niet zo dat je volledig mag berusten en zeggen, God zal het wel doen. Nee, het is een en-en verhaal. Jij neemt je verantwoordelijkheid en beseft wie je bent. En Jezus gaat je voor in de strijd. En dan komen we bij hoofdstuk 8. Het sluitstuk. Het hoofdstuk dat de kroon spant. En naar mijn mening ook het beste deel van de trilogie. Paulus begint dit hoofdstuk met een soort recap, een korte samenvatting van de voorgaande hoofdstukken. Omdat de tekst volgens mij voor zichzelf spreekt, zal ik de versen voorlezen uit de NBV 21. En ik leg er een aantal versen uit. Vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. We zijn gerechtvaardigd. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als zij was door onze oude natuur, door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat alles wat de wet eist, in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de geest. Dus de wet zal ons veroordelen volgens onze aardse maatstaven. En dat heeft de dood tot gevolg. Maar Jezus heeft de wet in ons vervuld. We gaan verder met vers 6. Het aardse streven leidt tot de dood. Maar het streven waartoe de geest aanzet, leidt tot leven en vrede. Dus het streven waartoe de geest aanzet, leidt tot leven en vrede. Vers 12. Broeders en zusters, wij zijn niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken, dood door de geest, zult u leven. Daar zie je weer dat en-en-verhaal naar voren komen. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Die nieuwe identiteit. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Dat is onze realiteit. Prachtig. Door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. Excuseer, Vader. In vers 16 gaat hij verder. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, dan zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. In een andere vertaling staat er om ook met hem verheerlijk te worden. Hier lezen we dat we als we de geest van God hebben en door die geest leven, dat we dan leven zullen ontvangen. We gaan over naar die nieuwe mensheid. We zijn niet langer ten dode opgeschreven, want het is Jezus die in ons woont, die ons heeft gerechtvaardigd en heeft vrijgemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat we aangenomen kunnen worden als kinderen. En daaruit vertrekt die heiliging. Vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Barensweeën, daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee en ik wil ook niet claimen dat ik weet hoe dat ervaren wordt door een moeder. Maar wat ik wel mee kan inbeelden is dat aan het einde van die verschrikkelijke pijn, dat er iets moois, het mooiste geschenk ter wereld komt. Een kind. En ik vind het dan ook een mooi beeld, want het is in de toekomst dat wij verheerlijk kunnen worden en de schepping ziet daar naar uit, maar op dit moment is het nog even afzien. En zij niet alleen, dus niet de schepping alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. Allemaal te maken met lijden. Als we willen nastreven wat God echt wil, bijvoorbeeld. Zoals gezegd, dat doet pijn als het niet lukt. En we verlangen en hopen allemaal naar en op iets beters. En Paulus verzekert ons ervan dat we iets beters mogen verwachten. Dat is helemaal terecht. We mogen uitzien naar het moment waarop we als kinderen van God zullen worden verheerlijkt met Christus. Het moment waarop we heel worden gemaakt, volmaakt. En wij niet alleen, ook de hele schepping. Een nieuwe, perfecte aarde. Dan is de strijd gegarandeerd voorbij. Nu, Paulus sluit dit hoofdstuk af met een fantastische lofzang. En doet ons erbij stilstaan dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. En dat kan je zien als die drijvende motor achter onze heiliging. In het begin van hoofdstuk 8 zei hij: er is geen veroordeling. En hij sluit af met te zeggen: er is geen scheiding van Gods liefde voor de mensen die in Christus zijn. En in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Want Jezus heeft de overwinning al behaald. Laat dat alles een bemoediging zijn en laat dat u kracht geven om de wapens op te nemen en u te verzetten tegen waarvoor je niet wil staan, zodat we een heilig leven kunnen leiden en de geest zijn werk kunnen laten doen in ons. En als er vandaag mensen aanwezig zijn die Jezus nog niet hebben aanvaard als hun redder en die daar graag meer over zouden willen weten om uw uiteindelijke en ultieme doel te kunnen bereiken. Goed, dit was het verhaal van de New Exodus. De grote lijnen waar dat ons leven ook bij aansluit. En als afsluit wil ik nog even de parallellen benoemen. Waarschijnlijk staan die er al een tijdje op, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Dat zijn de onderwerpen die ik zoek. Als er mensen zijn die denken een parallel te hebben ontdekt, voel je vrij om dat te roepen of je hand op te steken of zo, als het toch in schoolsfeer zijn. Ja, goed. De eerste misschien, de slavernij. Exodus versus Romeinen 6 tot 8. Annalise. Heel juist. Heeft er nog iemand een idee voor een van de andere onderwerpen? Ik zal ze misschien eens voorlezen. Ik zoek nog een kentering, dus een kantelpunt. De identiteit, de overtreding, Gods woonplaats en het ultieme doel. Ruud? Dat is een parallel, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus, het volk van God, hij noemt het zelfs zijn zoon. En dan nu onze identiteit, de echte ik, die zichtbaar is geworden. Dit zijn de antwoorden die ik zocht. Ik ga ze gewoon eens voorlezen. Dus de slavernij onder de farao in de Exodus, onder de zonde in Romeinen 6 tot 8. Dan de kentering, de doortocht door de Schelfzee, dus die scheiding tussen de slavernij en de vrijheid. En bij ons de doop. De identiteit, het zoonschap en de echte ik. De overtreding. De woestijn. Ja, daar heb je nog altijd, ook al hebben ze die nieuwe identiteit, daar heb je nog altijd moeilijkheden. En onze oude ik steekt af en toe ook nog de kop op in onze hernieuwde levens. En dan Gods woonplaats. God laat ons niet los. Ook al trekken we door de woestijn en gaat het moeilijk. Nee, hij besluit te wonen in de tabernakel. En wij zelf zijn Gods woonplaats. En dan de laatste. Het ultieme doel is, of was voor de Exodus, het beloofde land. En voor ons is dat heiligheid. Ik zou jullie eventueel willen aanraden om deze week deze hoofdstukken nog eens door te lezen met deze nieuwe bril op. Als u die bril nog niet op had. Want het grote verhaal is ook jouw verhaal. Laten we nog afsluiten in gebed. Dank u, lieve Vader, dat we hier vanochtend samen mogen komen. Dat we u mogen grootmaken en dat we mogen stilstaan bij die nieuwe identiteit die we in u hebben gekregen. Heer, dank u dat u ons de wil heeft en het verlangen heeft om uw wil na te volgen. En we willen u vragen om ons daarin te ondersteunen en ons kracht te geven, zodat we steeds meer naar het beeld van Jezus mogen gevormd worden. Want we weten dat zonden die we begaan, dat aan ons doel tekort schiet. Heer, zegen deze week ook de kinderen die opnieuw naar school gaan, alle mensen die terug aan het werk gaan, zodat we daar echt u mogen uitdragen in de wereld buiten dit gebouw. In uw naam, amen.
Dank u wel, Pieter Jan. We gaan een lied zingen samen die erop aansluit. Liefdevol, trekt u mij dicht aan uw hart. Dat zijn de laatste twee liederen en dat gaan we afsluiten. We gaan samen recht staan. Liefdevol.
Liefdevol, trekt u mij tegen.
gaan afsluiten de dienst. Mededeling vinden jullie op potscherven. Het is goed dat we voor elkaar kunnen bidden. Bidstond is goed, maar ik nodig jullie ook uit om samen voor elkaar te blijven bidden. Ik kan me inbeelden dat niet altijd, dat niet iedereen weet voor wie dat ze moeten bidden of altijd. Maar er zijn altijd mensen die voor elkaar bidden, wat dat heel goed is. Ik wil ook dat we ook specifiek ook denken, samen onze gedachten hebben met Mieke en Mark. Jullie vertrekken morgen naar Australië. Het is een heel moedige reis, vind ik. 30 uur, een reis van 30 uur. Ik zou zot worden. Echt. Een reis naar Cambodja is al 15 uur. Daar word ik al... Het is dubbel zoveel. 19 uur vliegen, ja. Nee, weet je wat we ook doen? We gaan de dienst samen afsluiten. We gaan ook voor jullie bidden. Dat jullie een veilig reis mogen hebben, goed mogen toekomen. En nadat de dienst dan afgesloten is, er koffie, is er koekjes, kunnen jullie samen nog praten. Hey. Okay. We gaan samen danken. Vader, dank u wel voor dit moment dat we hebben gekregen. Dank u wel voor de boodschap dat we hebben gekregen, dat we weer eraan herinnerd mogen worden hoe dat wij zondaar zijn, hoe dat we eigenlijk niets met u te maken moeten hebben. Maar dat u ons terugneemt. U heeft ons het leven gegeven. U geeft ons opnieuw het leven. En door Jezus kunnen we die band terug hebben met u. De band die we hebben, die u altijd bedoeld heeft om het te hebben. Dank u wel voor dit mooie moment. We bidden ook deze ochtend echt samen voor Mieke en Mark. Dank u wel voor hun levens. Dank wel dat ze hier ook in ons midden zijn. En dank wel ook voor hun gezin, voor Helene, voor Benjamin en de kleinkinderen van Mark en Mieke. We bidden ze echt een veilige reis toe. Dat ze echt veilig mogen toekomen, maar dat ook echt de reis heel, ja, heel vredevol mag verlopen. We bidden ook echt dat ze echt rust mogen hebben samen, dat u hen bij bent. Dat u hen vrede geeft, dat u hen rust geeft, dat u hen kracht geeft. Dat ze samen uitgerust mogen worden als familie. En dat is echt, dat er echt blijdschap mag zijn als ze elkaar terug zullen zien. Dank u wel, Vader, voor iedereen die hier aanwezig is. U weet wat dat onze zorgen zijn, u weet wat dan onze gedachten zijn. Van echt dat u ons allemaal opneemt, Vader, in uw gedachten, dat u ons nabij bent. Dat we allemaal getroost mogen worden, dat we allemaal bemoedigd mogen worden en sterk mogen worden op weg. Dank u wel, Vader. Amen. Goeie zondag nog.